Zijn het echte wonderen of pure kwakzalverij? Luister en oordeel zelf. Dit is Op Hoop van Zegen, een podcast van Omroep Brabant.
Nou jongens, zitten we dan weer. 6 afleveringen verder.
Ja, we doken in de religieuze organisatie Frontrunners Ministries. Zij houden diensten waar je genezen zou kunnen worden van ziektes of bevrijd van demonen. Tijdens die diensten halen ze veel geld op en daar willen ze onder andere een groot nieuw religieus centrum van gaan bouwen. De organisatie groeit flink, er is een fulltime bijbelschool gestart en ze hebben een website en boeken naar het Engels en Duits vertaald.
We hebben heel veel reacties gehad. Bijvoorbeeld van mensen die een soortgelijke genezing hebben ervaren. Of mensen die bang zijn een familielid kwijt te raken doordat diegene helemaal in Frontrunners opgaat. En we kregen van volgelingen van Frontrunners Gods zegen toegewenst. Het heeft ook wel de tongen losgemaakt.
We maken nu vooral 2 nieuwe afleveringen omdat er ontwikkelingen zijn. Een arts deed onderzoek naar genezingen.
Inderdaad, ja, alles wat ze niet kon, kon ze toen weer.
Er is voortgang met het nieuwbouwpand dat Frontrunners wil zetten.
Gaan we dit echt tegen kunnen houden? En wat nou als ze hier wel vestigen?
En we spraken met familieleden van volgelingen.
Ik denk wel dat ik op een bepaald moment echt het gevoel had van ik ben je nu aan het verliezen in dat hele geloof.
Laten we eerst een aantal reacties doornemen.
Ja, dat lijkt me goed, want dat deed echt wel wat met ons.
Ik mis mijn broer en de hechte band die we hadden. We zien elkaar nog veel, maar we kunnen eigenlijk geen normale gesprekken meer voeren. Het komt altijd uit op geloof en daar komen we dan niet uit, want daar staan we allebei anders in. Ik ben bang om hen te verliezen.
Een van de vragen die ik heb is, waarom doet Tom dit? Hierbij neig ik te zeggen dat hij niet bewust mensen misleidt. In al die jaren dat ik Tom ken, heb ik hem niet kunnen betrappen op een zelfzuchtige of egoïstische daad. Anderzijds ken ik Tom als een voldoende intelligent persoon om zich bewust te zijn van waar hij mee bezig is.
Wanneer we naar de Efteling gaan, mogen we niet in Villa Volta, want dat is het vervloekte huis. En we gaan ook niet door het Sprookjesbos, want dat is demonisch.
Helaas ben ik mijn beste vriendin uit het oog verloren door deze man. Ik was 25 jaar met haar bevriend. Ze was altijd nieuwsgierig naar het geloof en nadat ze naar een genezings- en bevrijdingsdienst is geweest, is ze compleet veranderd. Ze koopt alles van Tom de Wal en volgt zijn bijbelschool.
Ik denk vaak, wie ben ik om hier iets van te vinden? Mijn broer is toch gelukkig? Waarom voelt het dan soms voor mij alsof hij gek is geworden? Ik struggle er heel erg mee.
Ook Tom gaf een soort van reactie in een video op zijn YouTube-kanaal. Je hoort hier een paar stukjes.
Hallo allemaal, Tom de Wal hier van Frontrunners. En misschien heb je wel weer gemerkt dat we de laatste tijd veel in het nieuws zijn, weer in de media zijn met betrekking tot genezing en bevrijding. En allerlei programma's en artikelen. En ik lees het zelf niet, ik luister het zelf niet, doe ik expres niet. Ik kom gewoon focus op de roeping en niet afgeleid worden door allerlei andere meningen van mensen. In ieder geval wordt de naam van Jezus genoemd in relatie tot genezing, in relatie tot bevrijding, in relatie tot wonderen. En ik geloof dat dat een goede zaak is. Dat mensen in heel Nederland, ook al is het, ook al kunnen vaak mensen het vaak niet goed uitleggen, niet goed plaatsen, de naam van Jezus wordt genoemd.
Maar even, jullie hebben hem ontmoet?
Ja, nou, we hebben hem zelfs de hand geschud.
Tom wil een nieuw religieus complex laten bouwen in het dorpje Dussen. Het gaat om 2 panden van 8 miljoen.
En nu is het zover. De tekeningen liggen er en Tom hield een bewonersbijeenkomst.
Hallo.
Hoi, goedemiddag.
Hoi.
Goedemiddag.
Hier een foldertje.
Ja,
dankjewel. Kijk er eens in. Alles te zien.
Dankjewel.
Hoi.
Nou, de bijeenkomst was in een soort feestzaaltje vlakbij de nieuwbouwlocatie. En we waren best wel zenuwachtig, want ja, we hebben Tom natuurlijk al wel eens gezien bij zijn diensten. Maar toen wist hij niet wie wij waren. En inmiddels weet hij dat wel. Dus ja, we kwamen hier gewoon namens Omroep Brabant en maakten ons ook kenbaar. Dat was wel een verschilletje en dat maakte het ook wel spannend van tevoren.
En bij binnenkomst liepen we eigenlijk direct tegen Tom aan. Hij was in gesprek, dus we liepen eerst naar de grote borden toe waar de plannen op te zien waren. En ik denk dat na een minuutje of zo Tom op ons afkwam.
Hij stelde zich voor en hij vroeg of we nog specifieke vragen hadden. Dus we vroegen het een en ander over de nieuwbouw. En eigenlijk was het heel gemoedelijk allemaal.
Ja, hij vertelde heel overtuigend over de plannen. En heel eerlijk gezegd, ik werd er bijna enthousiast van.
Er waren vooral veel mensen van frontrunners aanwezig. Zij hadden ook allemaal een badge van frontrunners op. En ja, we besloten eigenlijk de enige mensen zonder badge aan te spreken. Maar ook zij bleken van frontrunners te zijn.
Maar later druppelden steeds meer mensen binnen. En toen spraken we ook met mensen uit het dorp zelf.
Ik merkte wel dat ze ons niet echt vertrouwden. Ze vroegen of we wel echt van Omroep Brabant waren. Want het zou zomaar kunnen dat ze met een frontrunner aan het praten waren, zeiden ze. Dus ik liet ze mijn kaartje zien en ik verzekerde hen ook wel van... je bent echt met de pers aan het praten nu.
Eén meneer zei toen ook van... ja, en trouwens, al ben je wel van frontrunners... ik ga gewoon mijn eerlijke mening geven.
En wat was die eerlijke mening?
Ja, toch wel het geluid dat ze geen nieuwe Jomanda... tussen aanhalingstekens in het dorp willen.
En ook veel zorgen over de drukte. Daar begonnen ook Helga en Rob over. Zij starten een petitie tegen de komst van het religieuze centrum. En we houden al langer contact met ze... maar nu zagen we ze voor het eerst in het echt.
Het houdt de gemoederen flink bezig daar. Dus we maken een afspraak om later nog eens langs te gaan bij Helga.
Hoi, goedemiddag.
Hi,
Helga. Hi, Ilse. Hi.
Hi, Petra.
Ilse, hi.
Helga woont schuin tegenover de plek waar het nieuwe religieuze centrum gebouwd gaat worden. Ze maakt zich zorgen om de mogelijke verkeersoverlast in zo'n klein dorp.
Hi, Petra. Hallo, kom lekker verder.
Aan de keukentafel zitten Helga, haar man Rob en Petra. Zij woont ook in de straat. Op tafel liggen de folders die frontrunners maakten over de nieuwbouw. Met daarin afbeeldingen van hoe het er nu uitziet en wat de plannen zijn. Terwijl de hond rustig in de bench gaat liggen, schenkt Petra thee in de mokken.
Ja, we kennen elkaar eigenlijk door het toedoen van de komst van de frontrunners. Ja. Omdat ik toen door de straat ben gaan lopen om te kijken of dat er andere straatbewoners hetzelfde negatieve gevoel hadden als dat wij hadden.
Ja. Ja, het schept dus eigenlijk ook wel een beetje saamhorigheid hier in de straat.
Uiteindelijk wel, ja. Ja, het zorgt wel voor binding.
Ze wonen aan de Oude Kerkstraat in Dussen. Al doet de naam misschien vermoeden dat het midden in het dorp ligt, dat is niet zo. Het straatje komt uit op een provinciale weg met een rotonde... en daarna rijd je pas de dorpskern in.
Een heel smal dijkweggetje, een 30 kilometer zonnetje. De links en rechtse huisjes ervan... Het is gewoon heel knus, heel lekker, maar dan toch vrij. Je hebt aan de achterkant van alle huisjes en een hoop plek erachter, een hoop uitzicht.
Dit is een straat, een beetje een knus buurtje. Het grappige is, de huizen staan best wel wat uit elkaar. Maar je leert elkaar heel snel eigenlijk kennen. Je komt elkaar veel tegen en mensen kijken ook wel een beetje naar elkaar uit. Dat valt me altijd heel erg op. Dat als er iemand, bijvoorbeeld een wat oudere buurvrouw hier wonen... die met de rollator voorbij schuift. En als ze dan een tijdje niet met de rollator voorbij schuift... dan is het wel, wat is er gebeurd? Dus ja, we houden elkaar wel op de hoogte. En we hebben ook elkaars contactgegevens. En dat voelt gewoon als heel prettig. Ja. Ja, dus...
Vooraan in de straat ligt het aangekochte terrein van frontrunners. Helga en Rob wonen er het dichtst bij.
Als wij naar het einde van onze tuin lopen en we steken dan de dijk over... dan staan we er gelijk voor. We kijken er niet vanuit ons huis echt tegenaan, wel vanuit de tuin. En nu is het een pand, oké, het is vervallen... maar het past wel in de omgeving bij de bouw van de andere woningen. We hebben aan de achterkant van onze woning, grenzend aan de tuin... hebben we nu weiland. En als dit doorgaat, dan hebben wij in ieder geval... voor de helft van onze tuin uitzicht op een parkeerterrein.
Daar hebben wij met de aankoop van de woning... opgezocht voor een beetje ruimte. Hè? En dan niet, kiezen we niet voor een parkeerterrein achter het huis. Je ziet natuur, weiland, akkerbouw.
Groen.
Vogels, groen, de hazen rennen door het veld heen. Ja, dat is prachtig.
De buurtbewoners ontdekten de komst van frontrunners... door een artikel in de krant. Meteen sloeg Helga aan het googelen.
En bij toeval kwam ik toen op de vergunning die afgegeven is... voor het parkeerterrein achter ons huis. Nou, dat slaat eigenlijk schrik om het hart. Groots, dit is iets groots. En wij zitten hier voor onze rust. Dus ja, dat is geen combi. Dan ga je kijken van oké, er zijn meerdere mensen die hier in de straat wonen... die daar last van kunnen gaan hebben. En wij wilden graag weten of dat inderdaad ook zo was. Zijn er meer mensen die er hetzelfde tegenaan kijken als dat wij doen? Dat is de reden waarom ik de straat opgegaan ben... en we iedereen heb aangebeld, hier het eerste stuk. Van joh, hebben jullie dit vernomen? En hoe zien jullie dat? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Hebben jullie net zulke zorgen als dat wij hebben? Ja, het was ongeveer, ik denk 2/3 die toch wel meer bezwaren had daarover. Of die nog eens even uit moest zoeken van... goh, maar wat houdt dat dan eigenlijk in en wie zijn dat die hier komen?
Ze starten een petitie die ruim 500 keer ondertekend is. Veelal door Dussenaren. Daarmee kregen ze ook de aandacht van frontrunners. En Tom nodigde ze uit voor een gesprek.
De indruk die ik wel krijg is... Het is een man die overal wel een antwoord op weet. En die het vanuit zijn visie heel mooi weet te verwoorden. Je moet wel scherp zijn op je eigen visie om hem niet te geloven.
Hij is overtuigend.
Hij is zeer overtuigend. Ja, zo komt hij op mij over.
Ja. Ja. Hoe is dat voor jou, Rob?
Ja, hij kwam manipulatief over. Hij probeerde zijn zin door te drukken. Maar ja, wij hebben natuurlijk zelf dan onze eigen gedachten over. Dus ja, zo kwam dat ook met mij over.
Op één punt weten ze elkaar wel te vinden. Rob gaf de tip om de ingang van de parkeerplaats te verplaatsen naar een andere weg, zodat de verkeersstroom soepeler zou lopen. Die tip werd ter harte genomen en meegenomen in het vernieuwde plan. De andere zorgen werden tegengesproken. En nu hield frontrunners dus een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Dat is trouwens de normale gang van zaken als je een nieuwe vergunningsaanvraag wil gaan doen. Op de bijeenkomst hingen grote posters met het ontwerp. Op de foldertjes die voor ons liggen staan diezelfde plannen.
Nou, hoe het er nu uitziet is een groot gebouw wat eigenlijk een bouwstijl heeft wat passend is bij de omgeving. Hè. Het geeft een landelijke uitstraling, het pand. En wat er neergezet gaat worden is in mijn ogen, ja, ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven dan futuristisch. Zoals het nu getekend is, wordt het aan de ene kant wordt het een heel langwerpig pand met een soort halve cirkel bovenop. Haaks daarop komt er nog een stuk wat de lucht ingaat. Met nog een verhoging voor een kantoor, wat ik begrepen heb 15 meter hoog wordt. Dus dat is nogal wat. Nou, ik zie het echt als een futuristisch pand. En ja, dat vind ik niet passen in een landelijk dorpje.
Nou, het is heel grappig, want er staat op de voorkant staat er voor en na. En dat doet mij een beetje denken aan de rubrieken in de damesbladen, waar je dan iemand ziet daarvoor en na de kapperen en de metamorfose. Dus het wordt heel erg als een soort metamorfose gezien. En weet je, wat er nu staat is echt niet, verdient denk ik niet de architectuurprijs, dus het huidige gebouw. Maar zoals Helga ook al aangaf, het past gewoon bij de omgeving. Er staan hier meer witte huizen, het soort daken. En het heeft een beetje gemoedelijke indruk. En wat er nu bedacht is, het heeft een hele andere corporate uitstraling, vind ik, dan dat dit nou echt dussens is. Ja.
Het ontwerp valt niet echt in de smaak, maar de belangrijkste bezwaren zijn de drukte en de daaruit volgende verkeersoverlast. Zij denken niet dat het ingeschatte aantal auto's van frontrunners klopt met de realiteit. Er kan straks 1500 man in het pand en volgens de flyer is plek voor 400 auto's. Dat betekent dat er in iedere auto 3 of 4 mensen moeten zitten. De omwonenden denken eerder dat er 2 of misschien 1 iemand in een auto zullen komen. Maar al zou de inschatting van frontrunners wel kloppen, dan nog vinden ze 400 auto's echt te veel.
Nee, je staat in de file in je eigen straat.
Zelfs al lukt ze het bij 400 te houden.
Ze sluiten gewoon de hele doorgaande weg voor een periode van een uur tot anderhalf uur af. He, dus opstopping van het verkeer wat allemaal rond via die rotonde, die parkeerterrein opgeleid moet worden. Ja, dat gaat gewoon chaos met zich meebrengen. Ja, kijk naar jezelf. Als het druk is op de weg, je zoekt ook een andere route om toch door te kunnen rijden. En navigatiesysteem, als je vanaf Waalwijk vandaan komt, die je zegt binnendoor naar de Oude Kerkstraat, want dat is zijn postadres. Ja. Kom je hier in de straat uit?
Ja, over de dijk.
Over de dijk en niet via de route buitenom.
En ik weet van de vorige bewoners, er is zelfs een keer een auto tegen onze gevel aan geklapt. Dus als je dit verkeer nog meer gaat intensiveren, ja, dan kun je erop wachten dat mensen een keer iets gaan raken. Of ja, het wordt gewoon minder veilig ook. En dat, dat hoop ik toch echt niet. Nee.
Volgens de flyer zal er maar eens per maand een massale dienst zijn. Maar dat gelooft het Rietan niet.
Ja, weet je, dan zet je een gebouw van 8 zoveel miljoen neer. En dan zet je overal in en dan communiceer je ook op de informatieavond. Ja, we gaan het echt niet vaak gebruiken. En denk van, ja, weet je, ik heb ook economie gehad. Daar geloof ik helemaal niks van.
Een evenement kan dus ook gewoon 4 dagen duren. Dus dan heb je 4 dagen de overlast ervan. Dus Ze maken het kleiner als dat het dan daadwerkelijk is. Dus één keer in de maand, ja, dat wordt gewoon vaker. Daar ben ik van overtuigd.
Echt een fijn gevoel hielden ze niet over aan de informatiebijeenkomst.
Als je echt kritische vragen ging stellen, dan kwam er eigenlijk geen goed antwoord op terug.
Nou, en dat werd zelfs gezegd, ook nog op het moment als je kritische vragen stelde. Het was ook op een moment dat het wat drukker was. Je moet wel een beetje doorlopen, want andere mensen moeten nu ook kunnen kijken. Dus daar werd wel min of meer gestuurd op. Als het wat minder positief werd, dan werd er wel op gereageerd, zeg maar. Dus dat, het ging niet de diepte in en het voelde als sturend.
De naderhand werd er wel gezegd van ja, het was meer een monoloog als een dialoog. Dus die indruk hadden, of dat gevoel had ik er wel bij, dat het eenzijdig was.
Het was op een gegeven moment, hadden we een groepje in het zaaltje zelf gevormd, waar we mee bij elkaar stonden, ook met elkaar in conclave waren. Maar ook waar nog mensen van de frontrunners bij stonden. En toen kwamen de twee gastdames naar ons toe. En die hebben echt vriendelijk verzocht dat we de zaal wilden verlaten. Feitelijk ga je nog steeds met lege handen naar huis. Er is intussen zoveel tijd en energie ingegaan. Wat absoluut ook zijn uitwerking op jezelf heeft. Het houdt je op een negatieve manier bezig. En dan heb je af en toe, heb ik wel eens heel eventjes een dipje gehad. En dacht van, oh mijn god. Gaan we dit echt tegen kunnen houden? En wat nou als ze hier wel vestigen? Want dan wil ik eigenlijk niet meer wonen hier. Maar hoe krijgen we dan in vredesnaam ons huis nog verkocht? En dat geeft geen fijn gevoel, kan ik je vertellen.
Toch is het clubje strijdbaar. Om een beter beeld te krijgen hoe Dussenaren naar de plannen kijken, zetten ze een enquête uit. Die werd 70 keer ingevuld, waarvan er maar één geen enkel bezwaar had.
Gaan kijken of dat we meer informatie, meer de diepte in kunnen gaan op deze bezwaren, om die te kunnen onderbouwen wanneer de vergunning aangevraagd wordt. We komen regelmatig bij elkaar met dit groepje om te kijken van oké, wat kunnen we hiermee? Hoe kunnen we meer informatie verzamelen? Hoe kunnen we mensen te pakken krijgen die ons daarin kunnen helpen? Die daar gewoon in gespecialiseerd zijn. Om klaar te zijn voor wanneer de vergunning aangevraagd gaat worden.
Wat zijn de thema's waar jullie naar gevraagd hebben?
Bezwaar op geluidsoverlast, op verkeersoverlast, op de organisatie zelf of overige geen bezwaar. En 9 van de 10 mensen heeft eigenlijk op alle vlakken zelfs iets ingevuld.
Voor Petra, Helga en Rob gaat het vooral om de eerste twee punten. Geluidsoverlast en verkeersoverlast. Ja. Tegen de organisatie hebben ze niet per se bezwaar. Ik hoor geen aversie tegenover het geloof. Al proef ik wel aan ze dat ze door de verschillende contactmomenten met Tom en medewerkers van frontrunners geen fan zijn. Het gesprek is al bijna ten einde, maar dan komt er iets ter sprake wat verklaart waarom ze niet zo'n fijn gevoel bij de organisatie hebben.
En toen kwam ik opeens een bedrijf, in Google krijg je dan zo'n rood puntje, zeg maar.
Petra vertelt me dat haar iets opviel in een straat op Google Maps. Het blijkt een andere religieuze organisatie te zijn die connecties heeft met frontrunners. Zo is een van de voorgangers van deze organisatie ook regelmatig aanwezig bij activiteiten van hen. En dit is niet het enige huis in de straat waar aanhangers van frontrunners wonen. Ook het eerste huis in de straat wordt bewoond door volgers van Tom. Dat huis is namelijk onderdeel van de locatie die frontrunners opkocht voor de nieuwbouw.
Het voelt een beetje als een soort infiltratieopdracht, toch?
Het is voor mij in ieder geval, ik denk, dit is heel kleinschalig ten opzichte van de frontrunners. Maar het is meer het idee van, hey, daar heb je straks het complex, daar heb je het parkeerterrein. Het eerste huis wordt nu bewoond door aanhangers. Hier heb je een huis wat bewoond wordt door aanhangers, waar maar twee huizen tussen. En er staan 11 huisjes, hè, aan deze dijk.
De eerste stap richting de vergunningsaanvraag is met de informatiebijeenkomst gezet. En ook de organisatie heeft zich sinds onze vorige afleveringen verder ontwikkeld. Zo zijn er een heleboel boeken vertaald naar het Engels. En ze komen er ook in het Duits, met bijpassende site. Ook op YouTube is een internationaal account te vinden.
Klopt, Tom timmert hard aan de weg aan de buitenkant. Maar intern lijkt er nog niet heel veel veranderd. In de aflevering BMW van God haalden we al aan dat Tom alle 3 de bestuursfuncties bekleedt. Tom vertelde toen in een video dat er hard gewerkt werd aan een nieuwe bestuursstructuur. Maar inmiddels is dat een jaar geleden en dat is nog steeds niet gebeurd.
Ja, en over de genezingen zelf zijn er ontwikkelingen. We vragen ons in de afleveringen af of het gaat om wonderen of kwakzalverij. En over beide hebben we wat te vertellen. Waar zullen we beginnen?
de brief doen?
Ja, is goed.
Nou, de Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft een brief gestuurd aan de burgemeester van de gemeente Altena, waar het plaatje dus onder valt. En in die brief waarschuwen zij de burgemeester voor de komst van frontrunners. Ze schrijven dat ze zich grote zorgen maken om dit soort gebedsgenezingen. En volgens hen staat het buiten kijf dat het om kwakzalverij gaat.
Duidelijke taal. Ja, dus volgens de Vereniging tegen de Kwakzalverij, bestaan uit onder andere artsen en psychologen, is het duidelijk. Maar toch is er een huisarts die recent promoveerde met een onderzoek over genezing naar gebed. Zijn naam is Dick Kruithof. En hij voerde zijn onderzoek uit bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. En we zoeken hem op.
Goedemorgen.
Hallo.
Hoi. Kom verder. Waar willen jullie zitten? Is het handig aan de tafel?
Ik denk het wel. Hè? Ja, we kunnen wel. Ja.
In 2007 een bijzondere genezingservaring van een patiënt in de praktijk. Dat verhaal is bekend. Dat is Janneke Vlot, zeg maar. Zij had ernstige posttraumatische dystrofie. En daardoor kon zij feitelijk beide benen heel slecht gebruiken. En zij was rolstoelgebonden en ging dus op een gegeven moment naar een genezingsdienst van Jan Zijlstra, een bekende gebedsgenezer.
En wat heb jij?
Het tafereel is te zien in een video op YouTube.
Dystrofie. Heel de rechterkant. Kom eens dichterbij. En hoe heet je?
Janneke.
Dan zeg ik je in de naam van Jezus. Dat je lichaam vernieuwd wordt, hersteld wordt en genezen wordt. En de kracht van God niet door je heen stroomt. Sta op en loop met mij in Jezus' naam. Kom aan. Hé, waar is de pijn?
En de volgende ochtend had ik had dienst nog, ik had dat weekend dienst gehad. En om 7 uur belden ze mij op, helemaal juichend en helemaal in de gloria, zeg maar, van ik ben genezen, het is gisteravond in de dienst en zo. En ik heb de hele nacht rij ik hier al op de fiets door de polder. En heb ik gerend en ik kan alles weer. Ik zeg, nou, dat is bijzonder. En dat was wel 7 uur 's ochtends, dus ze was direct de eerste, zeg maar. Ik zeg van, nou, dan kom ik vanmiddag bij je kijken. Dus ik ben naar haar toegegaan. En inderdaad, ja, alles wat ze niet kon, kon ze toen weer.
De genezing van Janneke Vlot zorgde destijds voor veel media-aandacht. Dick mocht als huisarts de medische gegevens van Janneke delen met de media als ze daarna zouden vragen. Uiteindelijk kwam hij in contact met een hoogleraar theologie van de Vrije Universiteit. Zij moedigde hem aan om hier verder onderzoek naar te doen. Hij deed een oproep in de media. Als je een genezingservaring hebt gehad na gebed, meld je dan. Vervolgens dook een groep van 5 artsen met verschillende expertises en verschillende religieuze achtergronden in de medische dossiers van die personen. Dick is zelf gelovig en in het team zaten ook ongelovige artsen.
Wij hebben in ons onderzoek de lat ietsje lager gelegd. Dus wij hebben de term medisch opmerkelijk gekozen. Wetenschappelijk is je insteek dan iets ruimer. Dus wij hebben gekeken naar die 83 aanmeldingen die we hadden ontvangen. Sommige dossiers was lastig om iets over te zeggen. Bijvoorbeeld als iemand een genezing doorgaf uit 1970, ja, dan kun je geen medisch dossier meer aanleggen. Dus soms ging het om klachten waarbij je weinig objectief onderzoek kan doen. Zoals bijvoorbeeld rugklachten. Dat kan natuurlijk heel hinderlijk zijn, maar het is niet altijd makkelijk om dat goed medisch objectief vast te leggen. Dus uiteindelijk heb ik 27 dossiers geselecteerd. Daarvan hadden we een voldoende medisch dossier en genezingservaringen waarvan ik dacht van ja, dat is best wel bijzonder. Dus die 27 die zijn voorgelegd aan die groep specialisten. En daarvan zijn er 11 medisch opmerkelijk bevonden.
11 van deze genezingen werden dus als medisch opmerkelijk aangeduid. Dat betekent dat het vanuit de wetenschap moeilijk te verklaren is hoe het kan dat iemand zich plots beter voelt. Van die 11 genezingen ging het in een aantal gevallen om chronische ziektes.
In de huisartspraktijk zie ik natuurlijk wel dat mensen beter worden en opknappen. En dan is dat mooi. Maar ik zie mensen nooit zomaar pasboom opeens opspringen en zeggen van ik ben beter. Dus dat hele plotse, dat zien we in de medische praktijk niet. En dat is wel het heel bijzondere.
In het onderzoek genazen ook ongelovige mensen. Hoe verklaart hij dan dat dat gebed toch lijkt te werken?
Diegenen die niet geloofden en toch zoiets ervoerden, die zeiden van ja, snap ik echt helemaal niet. En dat al mijn klachten weg zijn, snap ik echt helemaal niet. Ik kan dat maar op één manier verklaren. En dat is dat er toch iets is naast ons, boven ons, een God, zeg maar. Een andere werkelijkheid, anders kan ik dat niet snappen, zeg maar. Ik bedoel, dat is geen wetenschappelijke onderbouwing, maar zo zien zij dat. Kijk, dit onderzoek had niet de intentie om bijvoorbeeld het bestaan van God te bewijzen. Zo zie ik dat ook niet. Dit onderzoek is meer om te kijken van wat gebeurt er nou wel en wat gebeurt er nou niet. En je kunt dit soort medische genezingservaringen in een tijdsrelatie met gebed, kun je ze onderzoeken. Je kunt kijken wat er op dat ene moment tijdens dat gebed gebeurt door iemands medische gegevens daarna te vergelijken met daarvoor. Waar die omslag dan door komt, of dat een god is of toch iets anders, daar doen wij ook geen uitspraken over.
Dit onderzoek toont dus aan dat er genezingen zijn die vanuit de wetenschap gewoonweg niet te verklaren zijn. Het is onmogelijk te achterhalen hoe. Of dat door God komt, is geen onderdeel van het onderzoek. Een reactie die er voor ons uitsprong is die van Sebastiaan. Zijn vrouw besloot op advies van andere gelovigen te stoppen met haar medische behandeling en vol in het geloof te stappen.
Ik heb dit verhaal al heel vaak verteld en toch is het iedere keer weer dat ik het heel moeilijk vind om. Ik kan er in mijn hoofd niet bij dat je dus tegen iemand kan zeggen die in dezelfde geloofskringen beweegt, die je lief hebt, dat je tegen zo iemand kan zeggen, ja, maar je neemt nu pijnmedicatie, omdat je zoveel pijn hebt, dat moet je niet meer doen. Ja, ik kan er nog steeds boos om worden.
We leggen het verhaal voor aan Dick. We zijn benieuwd hoe hij hier vanuit zijn ervaring tegenaan kijkt.
Ik zou er als huisarts ook moeite mee gehad hebben. Want ik vind dat, kijk, het moet nooit tegenover elkaar staan. Natuurlijk mag je voor iets bidden, maar dat is iets anders dan een medische behandeling stoppen. Een medische behandeling geeft in ieder geval verlichting. Soms ook in gevorderde stadia toch nog genezing, of dat mensen er langere tijd goed mee door kunnen gaan. Dus het mag nooit tegenover elkaar staan. Ik vind dat als iemand effect van gebed benadrukt, dan moet ook benadrukt worden dat een medische behandeling gewoon door moet lopen. Dus ik kan me heel goed het dubbele gevoel van hem voorstellen.
In de volgende aflevering gaan we langs bij Sebastiaan.
Zij heeft zoveel geleden en pijn gehad, mede door dat mensen alleen maar bleven roepen, ja, je moet maar blijven geloven, je moet maar blijven bidden. En ja, het kan helpen en je kunt er heel veel troost uit halen. Maar ja, ik heb een iets andere opvatting dan die mensen. In ieder geval, dat is wel gebleken. Ja.
Wil je zeker niks missen? Volg dan deze podcast.
Dit was aflevering 7 van Op Hoop van Zegen. Een podcast van Omroep Brabant gemaakt door Loes Krabbe, Ilse Schoenmakers en Sanne Hoeks. Eindredactie was in handen van Janneke Bos en Bert van Doorn. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant luisteren? Ga dan naar omroepbrabant.nl/podcast.